Goedemiddag allemaal. Ja, het onderwerp is vanmorgen is duidelijk. Het is heel fijn dat dat al zo duidelijk werd bekendgemaakt. En ik wil met jullie vanmorgen gaan lezen een heel kort gedeelte. En dat is bewust, want ik ga straks een aantal andere tekstgedeeltes met jullie opzoeken. Dus nu een heel kort basisgedeelte, tekstgedeelte, waar we bij stil gaan staan en dan gaandeweg gaan we een aantal andere gedeelten in de Bijbel opzoeken. Dus houd je Bijbel er vanmorgen bij. Mocht je die niet bij je hebben, de meeste teksten die zal ik ook laten projecteren. Melissa doet dat vanmorgen voor ons. Een succes, het gaat misschien wat snel straks. Maar ik wil met jullie beginnen bij Efeze. En we gaan naar het eerste hoofdstuk, Efeze 1. En die tekst wordt dan ook geprojecteerd. Efeze 1, vers 4. En ik lees dat samen met jullie. En dan wil ik heel graag ook nog even een moment samen met jullie bidden. Efeze 1, vers 4. Ja, daar gaan we. Daar staat, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Heere God, onze voorouders, de mensen voor ons die zeg maar ook zo samenkwamen, noemde uw woord de Heilige Schrift, de Holy Bible. En dat is het, Heere. We hebben uw kostbaar woord vanmorgen in ons midden en het is heilig, omdat de auteur daarvan, omdat u heilig bent. En we willen ons vanmorgen en elk keer, Heer, als we uw woord open doen, ons daarvan bewust zijn, Heer, dat het heilige woorden zijn, uitgesproken en uitgeblazen door de Heilige zelf, de Allerheiligste, de Allerhoogste. En ik wil mij vanmorgen samen met mijn broeders en zusters vanmorgen hier buigen voor uw woord. We buigen ons voor uw almacht en voor uw heerlijkheid. En we willen u bidden, Heer, dat u vanmorgen in ons midden wilt spreken. Spreek, Heer, woorden van eeuwig leven. Heer, en verander ons. Spreek tot ons. Vader, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Goed, Efeze 1, vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Nou, dat eerste woordje, dat omdat, maakt direct duidelijk dat het verband houdt met het vers wat eraan vooraf gaat, in het derde vers. Dat omdat, aan het begin van vers 4, maakt dat duidelijk. En wat schrijft Paulus daar? Ik heb dat vanmorgen niet gelezen, maar dat doe ik nu met jullie. In vers 3 van Efeziërs 1 schrijft Paulus het volgende. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En vers 4, het gedeelte waar wij vanmorgen samen bij stilstaan, dan begint apostel Paulus uit te leggen hoe dit is gebeurd. Die geestelijke zegen waar God ons mee gezegend heeft in de hemelse gewesten in Christus. En dus in vers 4 begint Paulus dat uit te leggen. En dat gedeelte dat begint hier in vers 4 van Efeziërs 1 en dat loopt dan door tot en met vers 14. Dus dit uit te leggen hoe het komt dat ons die zegen is overkomen. En dat omdat van vers 4... dat verbindt dat met vers 3 en dit gedeelte. Nou, die 15 versen van hoofdstuk 1, die kun je op zich weer onderverdelen. Ik ga er vanmorgen niet op in, maar als je in je stille tijd, bijvoorbeeld de komende week, daar eens naar wilt kijken, die 15 versen, die kun je onderverdelen in 3 delen. Vers 4 tot en met vers 6, daar wordt ons verteld wat God, de Vader, voor ons heeft gedaan. En dan vers 7 tot en met vers 12. Daar wordt ons verteld over het werk van de Zoon. Dus eerst God de Vader. Het tweede blok God de Zoon. En dan vers 13 tot en 14. Daar wordt ons verteld over het werk van de Heilige Geest. Dus de drie-eenheid is samen betrokken in dit hele proces. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En Paulus, zo kennen we hem, draait er vanmorgen opnieuw niet omheen. Hij stelt direct de vraag, hoe is het mogelijk? Hoe komt het nu dat wij die God niet zochten, dat wij deel hebben gekregen aan deze zegeningen? En als ik vanmorgen de kans zou hebben om zeg maar, die vragen hier uit te zetten, ik denk dat een aantal zouden zeggen van nou, dat is gekomen. We hebben die zegeningen mogen ontvangen doordat wij geloven in de Heer Jezus Christus. Maar let op, dat is niet wat de apostel Paulus hier als eerste zegt. Hij zegt niet dat deze zegeningen ons ten deel zijn gevallen omdat wij in de Heer Jezus Christus hebben geloofd. Of omdat wij een beslissing hebben genomen onszelf aan hem te geven. Of omdat wij hem hebben aanvaard als onze Heer en Verlosser. Natuurlijk, dat heeft ermee te maken, maar Paulus begint hier niet op deze manier. Ook begint hij niet over het verlossingswerk van de Heer Jezus. Als je dit niet als eerste antwoord hebt gegeven, dat eerste dat wij de Heer hebben aangenomen, zou je misschien als antwoord kunnen hebben gegeven, nou die zegeningen die zijn ons toegekomen vanwege het verlossingswerk van de Heer Jezus. En dan zouden die mensen zouden zeggen, dat is mogelijk geworden om wat Jezus voor ons heeft gedaan. Toen hij, en dat denken we met kerst over, dat hij naar ons naar deze wereld kwam. Over zijn leven hier op aarde, zijn dood, met Pasen en zijn opstanding. En dat hij nu nog steeds doet, nu hij terug is bij God de Vader, nog steeds voor ons aan het doen is. Maar zelfs dat noemt apostel Paulus niet het eerst. We zien hier in vers 4 dat apostel Paulus niet begint met iets wat in onze tijd gebeurt of wat in deze wereld is gebeurd. Hij begint niet met iets wat jij of ik hebben gedaan. Nee, Paulus gaat terug in de tijd, zelfs tot voor de grondlegging van de wereld en begint met iets dat God heeft gedaan. God de Vader, om precies te zijn. Paulus zegt dat wij gezegend zijn, vers 3, met de geestelijke zegeningen, met alle geestelijke zegeningen, omdat, daar begint vers 4 mee, omdat God ons voor de grondlegging van de wereld uitverkoren heeft. Jij hebt alle geestelijke zegeningen gekregen, niet in de eerste plaats om wat jij hebt gedaan, niet in de eerste plaats om wat de Heer Jezus voor jou heeft gedaan, maar omdat God jou, voordat hij alles geschapen heeft uitverkoren. En voor het geval dat je dat afvraagt, dit is volstrekt volkomen in overeenstemming met wat de Bijbel leert. De Bijbel begint altijd met God en bij God. De Bijbel begint nooit ergens anders. Nooit ergens met iemand anders. Alles vindt zijn oorsprong in en bij God. In de hele Bijbel is er één rode draad. En dat komt steeds weer opnieuw. Komt steeds weer terug. Is dat wat God heeft gedaan. Wat God beloofd heeft te doen. Wat God begon te doen en wat God tot op de dag van vandaag nog altijd doet. En wat hij nog gaat doen en wat hij teweeg heeft gebracht. En dat is precies wat we hier ook zien. In Efeze 1, in deze brief van apostel Paulus aan de gemeente in Efeze. Namelijk dat diegenen die die geestelijke zegeningen van God in Christus genieten, dat ze dat doen omdat ze door God zijn uitverkoren. We zijn eerst en vooral uitverkoren, zegt Paulus. En misschien zit je hier vanmorgen en krap je aan je hoofd en dacht van, totdat ik hier naar binnen kwam, dacht ik dat ik hem had uitgekozen. Ik hem en niet hij mij. Dus hoe zit dat eigenlijk? Hoe komt het eigenlijk dat jij gered bent? Hoe heeft God jou gered? En ik zou dat wel eens willen vragen. En benieuwd naar wat je zou antwoorden als ik je dat vroeg. Hoe ben jij gered? En misschien dat je zou beginnen met te zeggen van, ja, ik ben gered. En ik was verloren. Ik was blind. Ik zag het gewoon niet. Ik leefde mijn leven. En op enig moment heeft God mij in mijn ogen geopend. En zag ik het. Misschien zeg je van, ik was dood. En God heeft mij weer levend gemaakt. En ik denk dat heel weinig mensen vanmorgen hier zouden zeggen dat zij gered zijn en dat zij zelf een beslissende, doorslaggevende rol in hun eigen redding en eigen bekering zouden hebben gespeeld. En dat is ook niet zo'n vreemde eerste reactie, want dat is ook precies wat de Bijbel daarover zegt. Over wat jou is overkomen. Lees maar eens met mij mee in 2 Korinthe 4 vers 6. En daar staat, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Er was een tijd, zegt apostel Paulus hier, dat wij geen licht hadden. En God gaf het. Net zoals toen hij bij de schepping het licht gaf aan de mensen. God gaf het licht. En dat bracht die verlichting in ons hart. De duisternis werd in het licht gebracht. Of Efeziërs 2 vers 1. Daar lezen we. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. De Bijbel zegt, God geeft licht. God geeft inzicht. God geeft berouw. Niemand komt tot mij, dat zegt de Heer Jezus. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. Dat lezen we in Johannes 6, vers 44. En de Heer Jezus herhaalt dit nog eens in vers 65. Daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen, tenzij het hem door mijn Vader gegeven is. Ik hoop dat je ziet en inziet dat het God was die een doorslaggevende rol in jouw bekering heeft gespeeld. Hij was het die jou, wat de Bijbel zegt, de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus liet zien. Hij was het die jou liet inzien dat je God de Zoon nodig had. En dat je zonder hem, zonder zijn offer, reddeloos verloren zou gaan. Zie je dat? Geloof je dat? Dat het God was die jou heeft gered? Dat hij jou heeft gekozen? Hij jou heeft gered? En dat het niet zozeer gaat omdat jij hem hebt aangenomen? Nou, als daar voor jouzelf het antwoord erop is van ja, dat geloof ik. Dan wil ik je een vervolgvraag stellen. Als je gelooft dat God jou gered heeft, wanneer heeft hij dat dan gedaan? Nou, Efeziërs 1 vers 4 zegt wanneer dit gebeurde. Hij koos ons voor de grondlegging van de wereld. God koos jou eerst voordat jij hem koos. Aan jou en mijn keuze ging iets vooraf. Iets al een uitverkiezing noemt de Bijbel dat. Hij koos jou en daarna volgde geloof. Handelingen 13 vers 48 zegt, er geloofden er zovelen, hoeveel? Als er bestemd waren voor het eeuwige leven. De Bijbel is duidelijk. Eerst werden wij gekozen. En daarna volgde geloof. Lang van tevoren, al voor de grondlegging van de wereld, zegt de Bijbel, heeft God besloten om jou tot geloof te brengen. Om jou je ogen te openen. Om jou het licht te geven. En om jou tot berouw over je zonde te brengen. Trouwens even, Efeziërs 1 vers 4. Wie is eigenlijk wie? Er wordt over hem en hem gesproken. Efeziërs 1 vers 4 zegt, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Wie is hem en wie is hij hier? Nou, om dat te zien, neem ik je mee naar een parallel gedeelte in 1 Korinthe 1 vers 27 tot 29. En daar, dat geeft antwoord op de hij en hem in Efeziërs 1 vers 4. En daar lezen we het volgende. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren. Dan zie je dus ook dat uitverkiezen, uitverkoren. Het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, te niet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Nou, wat dit gedeelte heel duidelijk zegt, is dat God bepaalde mensen koos, uitverkoos, om bij zijn gemeente te horen. Luister goed wat ik zeg. God wilde niet zozeer alleen maar een gemeente, het lichaam van zijn zoon, om vervolgens maar aan de mensen over te laten wie dan bij die gemeente zouden horen. God koos niet slechts de gemeente om vervolgens de samenstelling ervan, wie wel en wie niet, aan de mensen over te laten. Nee, we lezen hier in 1 Korinthe dat God koos enkele dwazen, dwaze individuen, en riep hen en plaatste hen in Christus. God koos enkele zwakke individuen en plaatste hen in Christus. God koos enkele individuen die onaanzienlijk waren. Individuen die door andere mensen veracht werden. En God nam ze, riep ze en plaatste ze in Christus. En waarom? Zegt dat en ik straks voor Gods troon zou staan, dat ik niet mezelf op de borst kan slaan en zeg van Heer, wat heb ik het goed gedaan? Wat bijzonder toch, hè, dat ik voor u gekozen heb. Nee, zegt Paulus hier, opdat niemand voor hem zou roemen. Als er geroemd moet worden, dan mogen we roemen in de Heere. En om er geen enkele twijfel over te laten, zegt Paulus in vers 30 van 1 Korinthe 1 vers 1, uit hem, en dat is God, uit God bent u, ben jij. In wie? In Christus. Dus in dit gedeelte, in dit parallelgedeelte, zien we dat dat eerste persoon uit Efeziërs 1 vers 4, de hij, dat dat God is. God de Vader. En de tweede persoon, hem, geplaatst in hem, uitverkoren in hem, die hem, zegt dit gedeelte, is onze Heer Jezus Christus. Paulus zegt hier in 1 Korinthe 1 dat God mensen koos die samen de gemeente, het lichaam van zijn zoon, zouden vormen. En hij zegt in vers 30 dat het alleen door Gods toedoen is. God heeft ze geroepen en geplaatst in zijn zoon, in Christus Jezus. En dat brengt ons bij de vervolgvraag, waarom zo? Waarom werden wij in hem uitverkoren? Nou, voordat ik met jullie hierop in wil gaan, wil ik even een aantal observaties maken. Het eerste is dat de Bijbel geeft ons dit, het uitverkoren zijn, als een verklaring. Het wordt ons als een aanzegging gegeven. De Bijbel op verschillende plaatsen legt de dingen uit, geeft het argumenten, geeft de Bijbel motivatie waarom dat zus of zo is. Maar vanmorgen zegt de Bijbel heel duidelijk in Efeziërs 1 vers 4, God heeft ons in hem uitverkoren. Stop. En de Bijbel laat het daarbij. Het legt het zo voor ons neer als een aanzegging. En dat is een hele belangrijke eerste observatie die we met elkaar moeten maken. Net wat ik zeg, op andere plaatsen geeft de Bijbel argumenten waarom dat het een of het ander is. En motiveer het, leg het uit. Maar niet als het gaat om dit soort fundamentele zaken als waar wij het vanmorgen over hebben. Een tweede observatie vooraf is dat dit geen tekst is die we vanuit onze luie, comfortabele stoel kunnen lezen. Dit onderwerp is iets, de uitverkiezing is iets wat we op onze knieën moeten lezen. Met ons hoofd gebogen. Met ons aangezicht naar de aarde. En buigend voor Gods heiligheid en zijn majesteit. Of zoals Romeinen 9 vers 20 zegt. Heb je hem? Oh ja, ik zie wat anders gaan. Een mooi plaatje. Daar staat in 9 vers 20. Maar o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Dus een tweede observatie is, als we het over dit soort onderwerpen hebben, en het zijn hele delicate onderwerpen, ik weet dat daar mensen heel verschillend over denken. Als we het hebben over uitverkiezing, dan is onze houding naar God toe heel erg belangrijk. En mijn derde, laatste observatie is dat de Bijbel vragen over het uitverkiezing niet beantwoord. Je kunt er heel wat bezwaren tegen hebben. En ik ontken die vanmorgen ook niet. Maar de Bijbel is duidelijk. Efeziërs 1 vanmorgen is hier heel duidelijk. Het zegt, wij zijn uitverkoren in hem. Het wordt jou aangezegd. En de Bijbel laat het daarbij. Nou, met deze observaties, met dit ons achterhoofd, neem ik jullie mee nu naar Lucas 10. Lucas hoofdstuk 10, vers 21. En laat me even uitleggen waarom dat ik dit gedeelte heb gekozen. Dit gedeelte, Lucas 10, vers 21, is een van de plaatsen in het Nieuwe Testament waar we zien dat de Heer Jezus zich verheugt. Hij is enorm verheugd over iets wat daar gebeurt, wat we daar beschreven zien. Nou, wat gebeurt daar? We zien hier in Lucas hoofdstuk 10 dat de Heer Jezus 72 discipelen heeft uitgestuurd om twee bij twee plaats na plaats langs te gaan om het evangelie, het goede nieuws, van plaats na plaats te brengen. En als ze dat gedaan hebben en ze komen weer terug en ze komen bij de Heer Jezus en ze brengen verslag uit van alles wat ze hebben meegemaakt, dan schrijft Lucas in vers 21 van hoofdstuk 10 het volgende. Dus dat is even de context, scenario waar we naar kijken. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest. En zei, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt ook geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Is het je opgevallen in dit gedeelte dat alle drie de leden van de drie-eenheid zich hier verheugen? Jezus verheugt zich, staat er heel duidelijk. Maar er staat ook dat hij zich verheugde in de geest. En aan het einde wordt dan beschreven de vreugde van God de Vader. Als de Heer Jezus zegt, ja Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle drie, de eenheid. Maar waar verheugt de drie-eenheid zich dan over? Dat is de vrije, verkiezende liefde van God. Om dingen te verbergen voor wijzen en verstandigen. En om ze aan jonge kinderen te openbaren, bekend te maken. En wat is dat dan? Wat wordt verborgen voor wijzen en verstandigen en geopenbaard aan anderen? Vers 22 van Lucas 10 geeft daar het antwoord. Niemand weet, dus dit is wat geopenbaard wordt. Niemand weet wie de Zoon is dan de Vader. En wie de Vader is dan de Zoon. En hij en zij aan wie de Zoon het wil openbaren. Dus wat God de Zoon moet bekendmaken, moet openbaren, is de ware identiteit van God de Vader en van God de Zoon. En dus wanneer die 72 discipelen terugkomen bij Jezus van hun evangelisatiemissie en ze verslag aan hem uitbrengen van alles wat ze mee hebben gemaakt, is Jezus en de Geest en God de Vader verheugd. Omdat God naar zijn welbehagen enkele van die mensen hun ogen geopend heeft. En dat God hen, God de Zoon en God de Vader, heeft bekendgemaakt. De drie eenheid, lezen we hier, verheugt zich erin dat God de Vader het initiatief heeft genomen om een volk voor zichzelf apart te zetten. Om voor zichzelf te kiezen. Door het voor wijze en verstandige verborgen te houden en het voor jonge kinderen te openbaren. De jonge kinderen, de onaanzienlijke, de zwakke, de hulpeloze, maar niet de wijzen en verstandigen, worden verrast door deze goddelijke genade. Nu, waarom op deze manier? Waarom kiest God? En wat is het doel dat hij daarmee heeft? Nou, wat we zojuist zagen in Lucas 10, vers 21, dat is precies waar Paulus op doelt als hij Gods uitverkiezing beschrijft in het proces van het vormen tot standkoming van de gemeente. In 1 Korinthe hoofdstuk 1. Ik ga dat gedeelte met jullie zo dadelijk lezen. En ik wil jullie vragen om al lezende jezelf deze vraag te stellen. Wat wordt gepromoot? En waar kant de uitverkiezing zich tegen? Dus wat wordt gepromoot en waar kant de uitverkiezing zich tegen? Oké, daar gaan we. 1 Korinthe 1 vanaf vers 26. En dan lees ik met jullie tot en met vers 31. En stel je dus die twee vragen af. Gepromoot en waar kant de uitverkiezing zich tegen? Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees. Niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat: wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Zie je de overeenkomst met Lucas 10 vers 21? Veel van de woorden die Lucas 10 vers 21 gebruikt, zien we hier bij Paulus ook terug. God kiest vrijelijk. En wel om twee doelen te bereiken. Twee doelen die eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille zijn. In vers 29 zien we dat één doel van de uitverkiezing is dat geen vlees voor hem zou roemen. Dat is de eerste kant van de medaille. Dat betekent dus dat er geen plaats is dat uitverkiezing elke vorm van menselijke trots, elke vorm van zelfredzaamheid uitsluit. Dat is de eerste kant, eerste doel, eerste kant van de medaille. En de andere kant, het tweede doel, dat lezen we in vers 31. Daar staat: wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Dus wat is Gods doel? Welke twee doelen heeft God met de uitverkiezing? Die twee kanten van die medaille. Ene kant is dat de mens moet nederig worden. Volledig, volkomen afhankelijk van God. Vers 29. Eerste kant van de medaille. En de andere kant is dat de mens God de eer gaat geven. De eer komt aan God toe. Wij mogen roemen in de Heere. En dat is vers 31. De mens moet nederig worden en Christus verhoogd. Gods uitverkiezing toont aan de ene kant aan de volkomen, niets uitsluitende, allesomvattende afhankelijkheid van de mens. En aan de andere kant vergroot het de glorie van Gods vrije genade. Wij zijn volkomen afhankelijk van Gods genade. En de uitverkiezing toont de glorie en vergroot de glorie van Gods rijke genade. En dat is waarin Gods welbehagen besloten ligt in de uitverkiezing. Het vergroot, het verheerlijkt zijn naam. Nu, ik heb dat al gezegd, ik weet dat er mensen zijn die grote moeite hebben met de uitverkiezing. En dan wordt er gezegd, waarom kiest God er gewoon niet voor om iedereen te redden? Nou, wat vanmorgen belangrijk is om te zien, is dat dit vraagstuk, dat het niet ontstaat door de uitverkiezing. Het onderwerp van de uitverkiezing dwingt ons alleen om hierover na te denken. Laat me dit uitleggen. Er wordt bijvoorbeeld wel eens gezegd van, nou, stel nu, als God niet zou willen dat iemand verloren gaat, maar dat mensen alleen verloren kunnen gaan als ze zelf verkeerd kiezen. En God, zegt, mensen hebben hun vrije wil, God gaat, respecteert hun keuzevrijheid. Maar dan is mijn vraag van waarom is die vrije wil heilig? Waarom mag je daar niet aankomen? Ik bedoel, ik respecteer de vrije wil van mijn kinderen. Maar als ik zie dat zij keuzes maken die hun in levensgevaar brengt, dan grijp ik in. Een ander zegt bijvoorbeeld, waarom zou God dan niet voor één keer die vrije wil daartegen in kunnen gaan en ons tenminste voor alle mensen voor de eeuwigheid kunnen redden. Nu, los van of je nu denkt dat wij gered zijn door onze keuze of door God, je blijft steeds dezelfde vraag houden. Waarom zou God ons niet allemaal kunnen redden? En dat is een moeilijke vraag. Maar het kan niet worden gebruikt als een argument tegen de leer van de uitverkiezing. Om dit te zien, denk maar eens aan het volgende. Stel nu dat de uitverkiezing niet waar is. God heeft ons niet eerst uitverkoren. Stel. En stel dat God lang geleden het volgende had bepaald. Ieder mens die ik ga schapen heeft dezelfde gelijke kans om Jezus als zijn Heer en Verlosser aan te nemen of af te wijzen. Iedereen, zoals we hier zitten en buiten, voor ons en mensen die nog gaan komen. Dezelfde gelijke kans, dezelfde keuze, Jezus wel of niet aannemen. Nou, op datzelfde moment, als God dit systeem van redding zou hebben ingevoerd, zou Hij als alwetende God al direct hebben geweten wie wel voor zijn zoon zou gaan kiezen en wie niet. Wie wel zou worden gered met die eigen keuze en wie niet. En op basis daar dan van zou worden veroordeeld. Dus je ziet dat op het moment dat God zo'n systeem, wat ze zeggen van hé, dat is eerlijk, als God zo'n systeem invoert, eigenlijk verkiest hij dan al bepaalde mensen wel en bepaalde mensen niet. Zie je? Los van de uitverkiezing, je komt gewoon op hetzelfde uit. God kan iedereen redden, maar hij doet het niet. En waarom niet? Het antwoord op deze vraag weten we niet. Maar wat we wel weten is dit. Het moet in de eerste plaats te maken hebben met zijn perfecte, volmaakte wezen. Gods liefde is volmaakt. En God is volmaakt rechtvaardig. En geen van beide karaktereigenschappen domineert de ander. Het is nooit zo dat Gods rechtvaardigheid boven zijn liefde staat. En zijn liefde boven Gods rechtvaardigheid. God, zegt de Bijbel, is volmaakt rechtvaardig. En tegelijkertijd volmaakt liefde. Zou de een de ander domineren, zou God niet kunnen zijn. En op de een of andere manier denk ik dat het hiermee te maken heeft. Dat is het eerste. In de tweede plaats heeft het, denk ik, van doen met het feit dat wij het hele plaatje niet zien. Waarom? Stel nou dat wij ons een genadiger systeem van redding zouden kunnen voorstellen dan dat van God. Dan moeten we het op de een of andere manier met elkaar niet goed zien. Want God is barmhartiger en genadiger dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Romeinen 9 vers 14 zegt, Jeroen noemde dat in zijn gebed vanochtend. Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. God is nooit onrechtvaardig geweest. En God zal nooit onrechtvaardig zijn. God doet niemand, zegt de Bijbel, ongelijk. Nu niet, nooit niet. In al zijn beslissingen, in alles wat God doet, handhaaft God zijn glorie. De eer, de glorie van zijn naam. En dus vanmorgen, als ter afsluiting, alles wie ik ben, alles wat ik hoop te zijn, vindt zijn oorsprong, vindt het zijn begin in Gods vrije keuze voor mij. Mijn geloof, mijn hoop, mijn werken, dat zijn niet de redenen om voor Gods genade te kiezen. Ze zijn het gevolg daarvan, het effect ervan. Mijn geloof is niet de reden om voor Gods genade te kiezen. Het is het gevolg ervan, het effect ervan. En dus is er voor mij, en dus is er van ons vanmorgen, geen enkele reden, niet één, om te roemen in onszelf. Behalve in God. Ik ben er aan de ene kant dankbaar voor, Heer, dat dat zo is. Dat er gewoon echt niks van mij bij is. Want hoe zou u iets van mij kunnen aannemen, kunnen ontvangen? Hoe zou iets van mij, wat uit mij voorkomt, waarde voor u kunnen hebben? En wat ik mocht doen, Heer, is dat u mij de ogen geopend heeft. Dat u in uw almacht uw licht in mijn leven hebt laten schijnen. En dat ik ja mocht zeggen. Ja, Heer. Zo wil ik u kennen. En ik ken mijzelf. En ik heb u zo nodig, Heer Jezus. Heer, wat een veiligheid biedt dat, Heer, om te weten dat u mij op het oog had. En dat u mij wilde. Dat u ons vanmorgen, zoals we hier zijn, willen. En dat de Bijbel zegt dat u niet wilt dat er ook maar iemand verloren zou gaan. En Heer, om dat te begrijpen, om dat aan elkaar te rijmen, het gaat mijn verstand te boven. Ik snap het niet. Maar ik buig mij voor uw almacht, voor uw wijsheid. Ik leg me erbij neer. En ik dank u voor uw goddelijke genade die u ons hebt getoond. Maar ook voor het goede nieuws. Dat er dus voor iedereen hoop is. Want u zoekt, zegt u zelf, Heer, niet de aanzienlijke, niet de verstandige. Maar u bent gekomen in de eerste plaats, zegt u zelf, voor de onaanzienlijke. Voor de mensen die door anderen veracht worden. Voor de jonge kinderen, voor de zwakken, voor de hulpelozen. O Heer, en nou komt u bij ons uit. En dus is er hoop voor iedereen. Als we ons afhankelijk weten, hulpeloos weten van uw genade. Dank u in Jezus' naam. Amen.